ik heb het begin gezegd dat op een gegeven moment, we hebben tot nu toe drie vrienden van Job en Job zelf bezig gehoord. En nu komt daar, als we naar hoofdstuk 32 gaan van Job, komt daar eigenlijk uit het niks de persoon van Elihu. En wat zien we dat deze drie mannen, staat daar in vers 1, die hielden op met Job te antwoorden, omdat hij in zijn eigen ogen rechtvaardig was. Dus ze stoppen, ze geven het op, ze spreken niet meer. En in vers 2 zien we, en de toorn van Elihu, de zoon van Barakel, de Buziet uit het geslacht van Ram, ontbrandde. Tegen Job ontbrandde zijn toorn, omdat deze zich tegenover God voor rechtvaardig hield. En tegen die vrienden, drie vrienden, ontbrandde zijn toorn, omdat zij geen antwoord gevonden en Job nog dan schuldig verklaard. Dus waar komt hij vandaan? Hoe is hij, dat worden we niet gezegd, hij wordt in één keer geïntroduceerd in het verhaal. Het lijkt erop dat hij vanaf het begin er niet bij was, maar toch, als we horen waarom hij kwaad is, dan heeft hij toch een heel groot stuk van het gesprek meegekregen. En ja, er wordt van hem gezegd dat hij natuurlijk kwaad is op Job, omdat Job zichzelf voor God rechtvaardig verklaart. En de drie vrienden, daar is hij kwaad op, omdat die geen antwoord hebben gegeven en toch Job schuldig vonden. Maar in vers 4 werd gezegd, hij had gewacht met Job aan te spreken, omdat zij ouder waren dan hij. En dat is ook een vorm van respect, en dat moet je hem wel nageven. Een vorm van beleefdheid voor iemand die ouder is u, dat je daar uiteindelijk ook op wacht. Laat die persoon eerst uitspreken en dan pas spreken. Nu, we gaan zien, dat wordt wel gezegd en hij heeft dat wel gedaan, maar langs de andere kant, als hij zijn mond gaat open doen en we gaan zien wat hij gaat zeggen, ja, dan is er toch niet veel respect, of dan komt hij toch te kort aan respect. En daar zijn de meningen over deze persoon Elihu, zijn de meningen ook wat verdeeld. Je zult mensen hebben die zeggen, Elihu is even slecht als de drie vrienden van Job, zit op dezelfde lijn. En je hebt mensen die zeggen, ja, Elihu die heeft toch beter geantwoord dan de drie vrienden en ja, heeft toch iets voor op de drie vrienden. Ik laat het aan jezelf, aan je eigen oordeel over om daar een conclusie in te trekken, maar weet dat je daar verschillende meningen over zult krijgen. En dat laat dan ook zien hoe moeilijk het soms is om iets te doorgronden. Zeker over het hele boek van Job. Nu, vers 5 zegt, toch toen Elihu zag dat er in de mond van de drie mannen geen antwoord meer was, ontbrandde zijn toorn. Wel, wat hebben we tot nu toe in dit kort stukje gezien? Wat wordt er over Elihu gezegd? Hij is toornig. Hij is kwaad. En hij wil spreken. En hij neemt dus het woord. En wat zegt hij? Wel, ik had eigenlijk hier op de PowerPoint nog dit gezegd. Om over na te denken. Wat doet een dwaas? De dwaas laat zijn ganse toren de vrije loop. Maar de wijze houdt die in en doet hem bedaren. En dat hij kwaad is, omdat mensen kwaad worden, daar op zich is ook niks mis mee. Maar als je ziet wat hij met die boosheid gaat doen, dan zou ik toch ook geneigd zijn om te zeggen dat hij daar niet goed mee omgaat. En dat die spreuk daarin toch waarheid is. Een dwaas laat zijn toren gewoon maar doorgaan. Gebruikt al de middelen die hij heeft om die toren te uiten. Maar een wijs man zal zelfs in toren zich beheersen. En de wijsheid zal ook tot bedaring brengen. Nu, Elihu zegt, of in vers 4 wordt gezegd dat hij het respect heeft gewacht, maar kijk eens wat dan in 6 en 7 staat. Hij begint te spreken. Hè. Ik ben nog jong en jij zit hoogbejaard. Ik weet niet hoe oud die op was, maar allee, dat is al. Waarom zeg je zoiets? Je hebt gezegd, ik wacht uit respect en dan gaat hij eigenlijk zeggen, jullie zijn hoogbejaard. Daarom schroomde ik en vrees u mee te delen wat ik weet. Ik dacht, laat de ouderdom spreken en de veelheid van jaren wijsheid verkondigen. Nu, dat op zich is ook goed, hè, dat meestal oudere mensen weten meer dan jongere mensen. En daar zegt hij dat hij op gewacht heeft. Nu in vers 12 zegt hij, Ik heb u mijn aandacht gewijd, maar zie, niemand weerlegde Job, niemand uwer beantwoordde zijn redeneringen. Dus, en dat klopt ook. Want uiteindelijk, wat hebben zij wel gedaan aan Job? Ze hebben hem beschuldigd. Ze hebben hem vals beschuldigd. Maar weerlegd, dat hebben ze niet. En nu staan ze daar dus in vers 16. Hij zegt, en ik heb gewacht omdat zij niet spreken, omdat zij daar staan en geen antwoord meer geven. Ze weten niet meer wat ze moeten zeggen, de drie vrienden. Vers 17. Ook ik zal antwoorden op mijn beurt, ook ik zal mededelen wat ik weet. Ik ben vol woorden, de geest in mijn binnenste dringt mij. En hij gaat zo voor, vers 20, zegt hij, ik wil spreken om lucht te krijgen, mijn lippen openen om antwoord te geven. Ik zal niemand naar de ogen, en hij gaat verder en verder. Hij heeft heel veel woorden nodig om te zeggen, ik ga beginnen te spreken. Wat zegt hij in hoofdstuk 33, vers 1? Nu dan toch, Job. Luister naar mijn reden en neem al mijn woorden ter oren. Zie toch, ik heb mijn mond geopend. Broer, wat is hem al een paar versen aan het zeggen? Ik ga beginnen te spreken. Nu zegt hij tegen Job, Job, ik heb mijn mond geopend. Mijn tong onder mijn gehemelte spreekt. Mijn woorden zijn oprechtheid van de harten. En wat mijn lippen weten, geven zij zuiver weer. En dan zegt hij in vers 5 iets waar ik over moet nadenken als hij zegt tegen Job, Job, indien jij kunt, antwoord mij. Maak u tegen mij op, stel u te weer. Maar hij heeft nog niks gezegd tegen Job. Wat zou Job moeten antwoorden? In vers 7 staat, Job, je moet geen schrik hebben van wat ik u ga zeggen. Dus behoef geen schrik voor mij u te overvallen. Mijn druk zal niet zwaar op u zijn. Vers 9. Ik ben rein zonder overtreding. Ja, dus dat is wat Job zegt, wat hij gehoord heeft dat Job zegt. Twee dingen. Ik ben rein zonder overtreding, ik ben zuiver zonder ongerechtigheid. Dus met andere woorden, ik heb niks gedaan, en dat heeft Job ook gezegd. En twee, maar zie, hij weet reden tot vijandschap tegen mij te vinden, hij beschouwt mij als zijn vijand, en dat heeft Job ook gezegd. Job heeft ook gezegd dat God hem als zijn vijand beschouwt. En de derde ding, het derde ding wat hij zegt, dat Job gezegd heeft, en dat is ook weer iets waar je de Statenvertaling eigenlijk ook zou op moeten naslaan, want de NBG zegt in vers 13, waarom heb jij tegen hem getwist? Maar eigenlijk is het beter om te zeggen, de Statenvertaling die vertaalt dat ook zo, waarom heb jij God ten verantwoording geroepen? Waarom roep jij God ten verantwoording? Terwijl hij toch niets van zijn doen verantwoordt. En daar is Elihu missen, dat hij zegt, God verantwoordt niks van zijn doen. Want ook dat is weer geen absoluut gegeven. Maar hij laat wel aan Job weten, Job, je bent mis in hoe jij tot nu toe hebt gesproken. Vers 14, 15. Want God spreekt op één wijze, of op twee, maar men lette daar niet op. In een droom, in een nachtgezicht, wanneer diepe slaap op de mensen valt, een sluimering op legersteden. Dus wat zegt hij eigenlijk met deze woorden tegen Job? Job, eigenlijk heeft God tegen u gesproken. Hij heeft gesproken tegen u in een droom, in een nachtgezicht. Maar ja, je hebt het niet gehoord, want de mensen letten er niet op als God tegen de mensen spreekt in een droom. In vers 19 zegt hij een tweede manier waarop God spreekt. Hij zegt, ook wordt hij door smart op zijn sponden vermaand, terwijl er aanhoudende strijd is in zijn gebeenten. Dus, God heeft niet alleen een dromen tot u gesproken, Job, maar je hebt dat niet gezien omdat de mens dat niet merkt. Job spreekt ook door smart heen, door het lijden heen. En daar zit wel een element van waarheid in. En dan een vierde punt, of een derde punt waarin hij zegt, dit is hoe God tot de mensen spreekt. Dat zegt hij in vers 23, namelijk, en zien een engel hen terzijde staat, een voorspraak 1 uit 1000 om een mens in onschuld te kennen te geven. Dus dromen door smart en door engel. Het is dan ook niet heel duidelijk, hè? Engel betekent letterlijk boodschapper. Bedoelt Elihu een hemelse boodschapper of dat hij de boodschapper, de vrienden of hij zelf, hè, dat hij die boodschapper is, waarvan hij zegt, zo spreekt God tot de mensen. Nu, dat is ook niet heel belangrijk, maar ik geef het even mee. Hoofdstuk 34, vers 5 en 6. Job, dit is wat jij zegt. Ik ben in mijn recht, maar God heeft mij mijn recht onthouden. Ondanks mijn recht sta ik als een leugenaar. Hoewel ik onschuldig ben, is mijn wonde onheelbaar. En kijk eens wat hij dan zegt. Wie is een man als Job, die godslastering indringt als water, die in het gezelschap van bedrijvers van ongerechtigheid verkeert en omgang heeft met goddeloze lieden? Elu heeft een veel dingen wat hij gaat zeggen, daar heeft hij wel gelijk in. Maar ook hier, we hebben dat Job zien doen. Job maakt een punt, ja, God, goddelozen komen overal mee weg en God grijpt nergens in. Job ging te ver in zijn punt. Hier gaat ook Elihu weer te ver in zijn punt. Want hij gaat Job ergens van beschuldigen wat Job niet gedaan heeft. Hij overdrijft om zijn punt te maken. Hoofdstuk 34, vers 10 tot 12, daar laat hij zien dat God helemaal niet onrechtvaardig is. Dat je de klacht die Job geeft tegenover God. Maar Elihu zegt, nee, God is rechtvaardig. En in vers 13, daar lezen wij, wie heeft de aarde onder zijn leiding gesteld? Wie heeft de ganse wereld gegrondvest? Indien God zijn aandacht op hem richtte, zijn geest en zijn adem tot zich terugnam, dan zou al wat leeft tegelijk de geest geven en de mens zou wederkeren tot stof. En Elihu lijkt hier te willen zeggen, Job, jij hebt geen enkel recht om God in twijfel te trekken. God heeft alles in zijn hand, God heeft alles gemaakt, en wat God doet, God heeft altijd gelijk. Dus jij mag niet in twijfel trekken wat God doet. In vers 19 zegt hij dat God niet partijdig is. Dus God is onpartijdig. Als hij zegt, God ziet de vorsten niet naar de ogen. De aanzienlijke trekt hij niet voor boven de geringe. Omdat zij allen het maaksel zijner handen zijn. Dus, en daar heeft Elihu ook gelijk in. God is niet partijdig. In vers 25... daar gaat hij beschrijven hoe God alwetend is. Ja, want de vrienden, maar ook Job, hebben het idee geopperd. Ja, God die is ver weg, waar moet ik God vinden? En God interesseert zich niks. De schuldige of de onschuldige, iedereen wordt gestraft door God. Maar hij gaat in vers 25 zeggen, God geeft acht op hun daden. Hij stort hen omver in de nacht, zodat zij verdrijzeld worden. Als goddeloze tuchtigt hij hen ter plaatse waar men het ziet, omdat zij van hen zijn afgeweken, op geen zijner wegen acht hebben geslagen. Dus God ziet wel alles, zegt Elihu. God weet alles. En vers 35, daar gaat hij ook straffe uitspraken doen, dat hij zegt tegen Job, Job, je spreekt zonder verstand. Job, zijn woorden zijn zonder inzicht. Och, mocht Job tot het uiterste beproefd worden, wegens zijn antwoorden op de wijze van de boosdoeners. Want bij zijn zonde voegt hij een overtreding door in ons bijzijn de handen in elkaar te slaan en een groot woord te voeren tegen God. Nu, ook hierin heeft Elihu ten dele gelijk, want Job heeft, als je daarover nadenkt, we zullen daar wat dieper op ingaan, Job heeft gesproken op een wijze tegen God dat het niet geoorloofd is. Job heeft Gods rechtvaardigheid een vraag gesteld, op de proef gesteld. Maar hier zegt hij natuurlijk, Job, je bent gestraft omwille van je eerste zonde. En nu gaat je zonde, je eerste zonde nog groter maken door zo'n grote woorden tegen God te spreken. En daar is Elihu natuurlijk fout in, want Job werd niet gestraft omwille van zijn zonde. Hoofdstuk 35. Houd jij dat voor recht? En noemt jij dat mijn gerechtigheid tegenover God? Dat jij zegt, wat baat het u? In hoeverre ben ik beter af dan wanneer ik zondig? Nu, herinner u dat ik op een gegeven moment gezegd heb, in hoofdstuk 21, onthoud dit hier, want dit is waar Job van beschuldigd gaat worden door Elihu, dat hij iets zou gezegd hebben wat hij uiteindelijk niet gezegd heeft. Want Job zei wel iets in die trend, maar hij zei dat dit het lot van de goddeloze was. En Elihu zegt nu dat Job dat zo gezegd heeft, en alsof dat op Job van toepassing zou zijn, maar dat is niet waar. Wat zegt hij in vers 6? En dat is ook weer een tegenspraak. Elihu spreekt zichzelf soms tegen, want we hebben juist gezien, ja, God ziet alles en God is niet partijdig. Maar wat zegt hij in vers 6? Indien jij zondigt, wat doet jij God daarmee aan? Al zijn uw overtredingen vele, wat maakt jij hem daarmee? Met andere woorden, wat zou het God toch interesseren, Job, dat jij zondigt? Maar, allee, hoe kan God nu tegelijk onpartijdig zijn? Hoe kan God nu tegelijk rechtvaardig zijn en onverschillig zijn, zoals hij hier in vers 6 beweert? Dat is een tegenspraak van Eli. Vers 9. Wel jammert men over de veelheid van de verdrukkingen, roept om hulp wegens het geweld van de machtige, maar men zegt niet: waar is God mijn maker, die lofzangen geeft in de nacht? En dat is ook weer iets wat waar is, dat veel mensen roepen tot God wanneer ze in de miserie zitten, en als ze geen miserie hebben, dan zien ze God niet staan. Nu, dat klopt dat Elihu dit zegt, en het is een waarheid dat Elihu dit zegt, maar het is niet van toepassing op Job. Want Job is altijd een dienaar geweest van God. In vers 13 zegt hij: waarlijk, God hoort niet het ijdel geroep. De Almachtige ziet er niet naar om. Hoeveel te minder nu gij zegt dat gij hem niet ziet, dat de rechtszaak voor hem ligt, maar dat gij op hem moet wachten. Maar nu, omdat zijn toren geen bezoeking doet, en hij zich om de overtreding niet al te zeer schijnt te bekommeren, nu zet Job te vergeefs zijn grote mond op, spreekt vele woorden in onverstand. Job, gij wilt wel dat God naar u luistert, maar kijk toch eens hoe gij tegen God aan het spreken bent. Denkt u niet echt dat God naar u gaat willen luisteren? Hoe wilt gij dat hij u gaat antwoorden als gij zo tegen hem spreekt? Hoofdstuk 36, vers 2. Wacht nog een weinig op mij, dan zal ik u onderrichten. Nu, hij is al enig wat aan het spreken. Hij heeft nog niet inhoudelijk heel veel gezegd. En dan zegt hij tegen Job: ja, wacht nog even, ik ga u onderricht geven. Want er is nog genoeg over God te zeggen, zegt hij. Ik zal mijn kennis ver ophalen en mijn maken rechtvaardigen. Want waarlijk, mijn woorden zijn niet ijdel, een man met juist inzicht staat voor u. Dus Job, als iemand het u gaat kunnen zeggen hoe het in elkaar zit, ik ben de man. Lijkt me ook niet echt een nederige houding om zo te spreken. Vers 15. Juist door zijn ellende redt God de ellendigen. En door de verdrukking opent hij hun oog. En Elihu zegt het omdat hij het verlangen koestert dat Job die les toch zou willen leren. En daar zit ook een element van waarheid in, ook voor Job. Want door alles wat Job meemaakt, gaat hij toch ook belangrijke lessen leren die hij blijkbaar nog moest leren. Die hem nog ontbraken in zijn leven. Vers 17. Maar gij hebt het oordeel over de goddelozen ten volle verdiend. Oordeel en gericht grijpen u vast, want dat is natuurlijk niet waar. 21. Wacht u, wend u niet tot de boosheid, want om die reden werd gij door ellende beproefd. Hoofdstuk 37, vers 2. Hoort het daveren van zijn stem, de donder die uit zijn mond komt. En het lijkt erop, we gaan in hoofdstuk 38, we zijn bijna door de reden van Elihu. Hoofdstuk 38 gaat God Job antwoorden vanuit een storm. En het lijkt dat eigenlijk de laatste woorden van Elihu een soort ingeleide zijn op God die gaat komen. En wie weet, dat is speculatie, zagen zij in de verte wel een storm aankomen. En dat Elihu, terwijl hij zijn betoog aan het maken is tegen Job, dat hij dat element van de donder, de bliksem en de verte die aan het naderen is, dat hij dat gebruikt om Job een punt te maken. Vers 11, daar staat van hoofdstuk 37. Ook bezwaart God de wolken met water. Hij strijdt zijn lichtende wolken uit en het schiet naar alle kanten en het rond naar zijn bestel, om al wat hij gebied te volbrengen op het rond van de aarde. Het zij tot een roede voor zijn aarde, het zij tot goedertierenheid. Hij doet het zijn doel vinden. Leen toch het oor aan deze dingen, o Job. Sta stil en let op Gods wonderen. En dan gaat hij aan God, aan Job vragen. Job, kijk eens in vers 15, begrijp jij? Vers 16, begrijp jij dit? En dan zegt hij in vers 23, wij kunnen de Almachtige niet begrijpen. Weet jij hoe God alles op aarde bewerkt, Job? Natuurlijk is het antwoord, nee, Job weet dat niet. En dat is ook zijn conclusie. Vers 23, de Almachtige die wij niet begrijpen is groot van kracht en recht. Hij die groot is in gerechtigheid buigt haar niet. Daarom vrezen de mensen hen, maar geen der eigen wijze ziet hij aan. En dan zien we dat Job gaat geantwoord worden. En er zijn uiteindelijk niet veel mensen in de Bijbel die kunnen zeggen dat God met hem gesproken heeft, of met haar gesproken heeft. En ik denk dat is ook een Job heeft daarom gevraagd, hè. Dat hebben we gezien. Wat wilde Job? Job heeft niet gevraagd van, ik wil dat je me al mijn vee teruggeeft, ik wil dat je mijn kinderen teruggeeft. Wat wilde Job? Ik wil een rechtzitting, ik wil een zaak, ik wil door God gehoord worden. En God gaat hem daarin tegemoet komen. Eliu maakt het duidelijk, God die gaat met u nooit niet willen spreken. Zelfs de vrienden maakten dit punt. En nu gaat God met Job spreken. Hoofdstuk 38 vers 1, daar zien we dat de Heere Job antwoordde uit een storm. Nu, voordat we daar gaan beginnen, aan God zijn antwoord, ik denk dat we niet de conclusie mogen maken, als we die woorden gaan lezen, de conclusie mag niet zijn dat God tegen Job zegt, Job, ik ben de almachtige God. Job, jij bent maar een mens. Dus, zwijg maar gewoon. Dat is eigenlijk wat de vrienden zeiden over God. Dat mag de conclusie niet zijn die wij daaruit gaan trekken. En ik ga je ook wat elementen daarin geven om dat kracht bij te zetten. De vrienden van Job die hebben tot nu toe erop blijven hameren. Job, jij hebt het allemaal meegemaakt omdat jij gezondigd hebt. En we zullen uiteindelijk gaan zien dat God op het einde gaat kwaad zijn op de vrienden omdat zij slecht van hen hebben gesproken tegen Job. Dat is iets waar we zeker van kunnen zijn. Nu, de vrienden hebben fouten gemaakt, maar ik heb vanaf het begin ook gezegd, Job heeft ook fouten gemaakt in zijn antwoorden. Oké, vers 2 van 38, God gaat spreken tot Job. Wie is het toch die het raadsbesluit verduistert met woorden zonder verstand? Gort nu als een man uw lendenen, dan wil ik u ondervragen, opdat jij mij onderricht. Dit is wat Job wil. Eindelijk. Hij kan zijn zaak aan God voorleggen. Maar God gaat hem duidelijk maken dat Job dat niet had moeten vragen. Dat Job daar de mist in is gegaan. En God vraagt hem, oké, laat nu maar eens zien wat je weet. Laat nu maar eens zien. Geef mij maar eens uitleg over hoe de dingen in elkaar steken. En hij stelde aan Job deze vraag. Hoofdstuk 38, vers 8. Job, wie heeft de zee met de deuren afgesloten toen zij bruisend uit de moederschoot kwam? Toen ik, vers 9, wolken maakte tot haar kleed, duisternis tot haar windselen. Vers 12. Heb jij ooit in uw leven de morgen ontboden? De dageraad zijn plaats aangewezen. Dus met andere woorden, Job, heb jij ooit de zon doen opkomen? Wanneer heb je dat gedaan? Hij vraagt in vers 16. Zijt jij doorgedrongen tot de bronnen van de zee? Heb jij door de geheimenissen van de waterdiepte gewandeld? Job, wat is er daar? Zelfs vandaag de dag, met alle middelen die we hebben, is de zee een van de meest onontdekte gebieden op aarde, de diepte van de zee. Dat men niet weet wat daar is. En zeker in de tijd van Job, men had geen duikerspak, men had geen diepzeeboten, dat men onder water kon gaan. En God vraagt aan Job, zijt jij daar de bronnen van de zee, zijt jij daar doorgedrongen? Heb je daar gewandeld, in die waterdiepte? Vers 21. Jij zult dat wel weten, want toen werd jij geboren en het getal van uw dagen is groot. Dus God zegt tegen Job, maar jij wilt toch met mij rechtzitting houden? Wel Job, waar was jij toen ik al deze dingen, er zijn nog veel meer, ik heb er gewoon een paar uitgehaald, waar was jij toen ik de dingen maakte? Toen ik hemel en aarde schiep, waar was jij Job? Jij zult het wel weten, want ja, zij moet wel heel groot zijn, heel oud zijn, omdat zij met mij een rechtszitting wilt hebben. Vers 33 gaat God spreken, kent jij de inzettingen van de hemel? Bepaalt jij zijn heerschappij over de aarde? Dus Job, waar was jij? Hoe heb jij dat gedaan toen dat gemaakt was, toen ik dat maakte? Hoe is dat gebeurd? Vers 39, hoofdstuk 39. Daar, we hebben eerst gezien over de, zal ik zeggen, de niet levende dingen dat God sprak. En nu gaat God spreken over de levende dingen, over de dieren. En wat zegt hij in vers 1 van 39? Job, kunt jij een prooi jagen voor de leeuwin en de begeerte van de jonge leeuwen vervullen? Denk daar eens over na. Wie heeft ervoor gezorgd dat de leeuw zijn voedsel krijgt? Job, heb jij daarvoor gezorgd? Heb jij gemaakt dat dat kan? Vers 3. Wie verschaft de raaf zijn buit? Wanneer zijn jongen tot God roepen, ronddolen zonder eten. Wie zorgt ervoor dat die raven te eten hebben? Job, doe jij dat misschien? Vers 4. Kent jij de tijd waarop de gemzen, dat is een bergheid, werpen? Neemt jij het jongen van de hinde waar? Voor de bergheid, waar leeft hij? In de bergen, waar de mens amper komt. Wie heeft ervoor gezorgd dat die bergheid haar jongen kan werpen? God vraagt aan Job, weet jij hoe dat allemaal werkt? Vers 8. Wie heeft de wilde ezel de vrijheid gegeven? Ja, wie heeft de banden van de ezel de steppen geslagen? De wilde ezel die in het wild leeft, waar de mens amper iets van ziet, bij manier van spreken. Die zijn plan trekt en die zijn eigen leven leidt en die leeft, die jonge ezels baart, die ook weer leven en sterven en dat gaat zomaar door. Wie zorgt daarvoor? Job, zeg jij het? Wie heeft die wilde ezel zijn vrijheid gegeven? En nu, in hoofdstuk 24 vers 5, laten we er eens heel even terug naartoe gaan, daar gaat Job een vergelijking maken. Wat zegt Job daar over wilde ezels? Job zegt, zie als wilde ezels in de woestijn, gaan zij uit tot hun werk, zoekend naar voedsel, de steppen moet hun het brood voor de kinderen verschaffen. Job heeft het hier over armen. Armen zijn als mensen die zijn als wilde ezels in de woestijn. Die moeten gaan zoeken naar eten en die moeten moeite doen om aan hun eten te komen. En Job gebruikt dat beeld voor een wilde ezel daarvoor. Weet je wat God zegt in Job 39 vers 8? Van wie zorgt er voor die wilde ezel? Daar in de woestijn of in de steppen, waar die ook is. God zegt, ik zorg daarvoor. Ik zorg dat die niks tekort heeft. Wat zegt hij in vers 12? Zou de woudos u dienstbaar willen zijn? Willen overnachten bij uw kribbe? Wat zegt hij in vers 16? Vrolijk klapwieken de vleugels van de struisvogel. Zijn dat liefderijke slagpennen en veren, als hij haar eieren overlaat aan de aarde en ze warm laat worden in het zand, en vergeet dat een voet ze vertrappen en het gedierte dat veld kan vertreden? Zij behandelt haar jonge hart alsof zij de haren niet zijn, of haar zwoegen te vergeven deert haar niet, want God heeft haar de wijsheid onthouden en haar geen deel aan het inzicht gegeven. Denk eens na over een struisvogel. We hebben dat allemaal al gezien, een struisvogel. Een gek beest. Maar enorm snel. Maar lomp. Hier wordt beschreven, het trapt haar eigen eikens kapot. Zo lomp. Waarom is dat zo, vraagt God aan Job. Heb jij daarvoor gezorgd? Job zegt, God zegt, ik heb daarvoor gezorgd. Ik heb de wijsheid ontnomen. Ik heb dat dier zo geschapen. Het mag misschien zo lomp zijn, hè. Maar een struisvogel is sneller dan een paard. Wie heeft dat zo gemaakt? God zegt, ik heb dat zo gemaakt. Kijk eens in hoofdstuk 30, wat Job zegt over een struisvogel. Hoofdstuk 30, vers 29. Als Job zijn ellende gaat beschrijven, als hij gaat beschrijven wat voor een toestand hij zich begeeft, dan zegt hij,
30 of vers 29. Een broeder van de jakhalzen ben ik geworden en een metgezel van de struisvogels. Nou, wat zegt God? Job, ik ben degene die struisvogels gemaakt heeft. Ik ben degene die voor de struisvogels zorgt. God laat zien door dit alles heen, als hij spreekt enerzijds over de niet-levende dingen die hij geschapen heeft, en als hij spreekt over de dieren die hij geschapen heeft. God doet dingen waar de mensen niet emotie van heeft, waar de mensen niet benul van heeft. God denkt aan dingen waar de mens nog niet eens aan gedacht heeft. En dat is waar Job over moet nadenken. Dat is wat Job moet beseffen. Dus, we hebben tot nu toe gezien dat zowel Job als zijn vrienden denken, wij weten precies hoe God werkt. Wij weten precies hoe God dingen doet. En wat was hun exacte wetenschap? Ah, voilà. Geoogst wordt gezaaid. Dat is hoe God. Maar wat maakt God duidelijk in hoofdstuk 38 en 39? Job, ik doe dingen waar jij nog niet eens beseft van hebt. Kunt jij misschien, weet jij wat er in het heelal gebeurt? Weet jij wat er in de diepte van de zee gebeurt? Maar God zorgt ervoor. Weet jij wat er op de steppen gebeurt met de wilde ezel? God zorgt ervoor. En wat is Job zijn reactie daarop? Hoofdstuk 39, vers 36. Toen antwoordde Job de Heer: zie, ik ben te min. Ik ben te gering. Hoe zal ik u bescheid geven? Hoe zal ik u een antwoord kunnen geven, God? Ik leg de hand op mijn hart. Eenmaal heb ik gesproken, maar ik doe het niet weer. Ja, tweemaal, maar ik ga er niet meer voor. En dit is wat God heeft willen duidelijk maken tot Job. Maar Job doet iets nog niet. Job verontschuldigt zich nog niet voor wat hij mis heeft gesproken tegen God. Want we zouden kunnen zeggen, oké, Job heeft het begrepen. Het punt dat God hem probeert duidelijk te maken. Maar dan hebben we hoofdstuk 40. En wat gaat Job doen? Wat gaat God doen? In hoofdstuk 40, vers 3. Wilt jij zelf, hè, dus God gaat voor de tweede keer spreken. Wilt jij zelf mijn rechten niet doen? Mij het ongelijk stellen om zelf gelijk te hebben? Ah, want wat had Job God beschuldigd? God laat de schuldige en de onschuldige, hij straft iedereen. God, ik ben onschuldig en hij straft mij onterecht. God is niet juist bezig. En ik wil met God praten en ik wil hem laten zien dat hij mis is. Maar wat doet Job met zo te spreken? Hij beschuldigt God van iets wat God niet is. En God zegt hem, God, Job, wil je mij verongelijken om je eigen gelijk te halen? Vers 4, heb jij soms een arm als God? Kunt jij donderen met een stem als hij? Tooi u dan met heerlijkheid en hoogheid, bekleed u met majesteit en luister, stort uw ziedende toren uit en zie al wat trots is en werp het er neer. Ah, Job, zij vindt dat ik niet goed omga met de goddelozen. Ah ja, want wat had Job gezegd? De goddelozen, die hebben toch zo'n goed leven en ze sterven in vrede. En ziet mij, ik ben rechtvaardig en kijk wat een toestand ik zit. God zegt, oké, Job, doe het maar. Zij vindt dat ik niet rechtvaardig oordeel over de goddelozen. Los het maar op. En ik heb erbij gezet, de beste stuurlui, die staan vaak aan wal. Vaak hebben mensen allerlei ideeën over iets wat ze zien. Hè? Ik gebruik dat wel als voorbeeld in de voetbal. Iedereen weet wat de spelers moeten doen op het plein. Iedereen weet wat de coach moet doen, welke beslissingen die moet nemen. Want dat is dan de juiste beslissing. En dat is wat God Job probeert te laten zien. God weet waar hij mee bezig is. God weet ook wat hij aan het doen is. God weet wat goed is en wat slecht is. En Job moet beseffen dat hij niet God is en dat hij niet kan doen wat God doet. En dat hij het ook niet beter moet weten dan God. En dan gaat God twee beesten aanhalen, twee dieren. En het eerste daarvan wordt gezegd nijlpaard. maar ik ga u het Hebreeuws woord meegeven, dat is behemot. En dat is een dier wat gaat beschreven worden, waarvan in vers 14 ook wordt gezegd dat het de eerste van Gods werken is. Het is een schepsel waaraan hij zijn zwaard gaf. En het lijkt een of ander prehistorisch dier te zijn, ik weet het niet. Een dier wat we nu niet zouden... Het lijkt wel op een nijlpaard, zou kunnen. Hè, van een nijlpaard wordt ook gezegd dat het een van de dodelijkste dieren, al dan niet het dodelijkste dier is in Afrika. Dat meer mensen worden door nijlpaarden dan door welk ander dier ook. Dus dat ziet er wel allemaal misschien heel onschuldig uit, maar gaat er maar niet dichtbij, want het eet u op. En God zegt tegen Job, kijk nu naar dat dier, de behemoth. Kijk eens, ik heb die gemaakt. Kijk eens naar zijn spieren, kijk eens, en God gaat heel dat dier beschrijven. Kijk eens hoe sterk, hoe machtig dat dier is. En vers 18, zie al is de stroom nog zo sterk, hij deinst niet terug, hij voelt zich gerust, al bruist een Jordaan tegen zijn muil, durft men hem van voren vastgrijpen en strik door zijn neus halen? Allee, neem het beeld van een nijlpaard. Wie van ons gaat naar een nijlpaard toe, naar de voorkant van dat beest, en gaat een strik door zijn neus halen? Dat is wat Job zegt. Het dier dat God beschrijft. Job, zult jij dat doen? God zegt, ik heb dat dier gemaakt. Als je dat nog niet eens kunt, zegt God, hoe wil je dan in mijn schoenen staan? En het tweede dier is de Leviathan. Wordt in de NBG vertaald als een krokodil. Nu, Jesaja, die beschrijft dat dier als een kronkelende, snelle slang, het monster in de zee. Nu, ook weer lijkt het een dier dat er nu niet is, of niet meer is. En die Leviathan, daar gaat eigenlijk de rest van hoofdstuk 40 over en ook 41. Daar wordt dat dier beschreven. In vers 27 en 28, daar zegt God... van hoofdstuk 40. Leg uw handen op hem. Denk aan de strijd. Je moet het maar niet weer doen. Zie de hoop hem te vermeesteren, komt bedrogen uit... Reeds bij zijn aanblik wordt men neergeveld. Dit dier, ook weer als je die beschrijving gaat lezen, we gaan dat nu niet helemaal doen, maar een heel gevaarlijk dier, waar de mens maar niet aan moet beginnen, en God, het is eigenlijk grappig hoe God dat beschrijft, die Leviathan, leg je hand rond op. Doe het bij een krokodil. Een krokodil kunnen we ons inbeelden. Leg je hand eens op een krokodil. Je zult die hand niet lang hebben. Je moet het maar niet weer opnieuw doen, zegt God. Want die eet u op. Je kunt die dus, met andere woorden, niet overmeesteren. Wat zegt God, hoofdstuk 41? Niemand is zo vermetel over die Leviathan, dat hij hem zou durven tergen. Wie is het dan, zegt God, die voor mij kan standhouden? Als jij nog niet eens dat dier wat ik geschapen heb, de baas kunt, ik kan het wel. Wie zou dan voor mij kunnen standhouden, zegt God? Wie, vers 2, zou mij tegemoet treden, die ik ongedeerd zou laten? Wat onder de ganse hemel is, dat behoort mij toe. En ik zie hierin ook vertroostende woorden voor Job. Dat God hem duidelijk maakt, Job, jij stelt je de vraag waarom. Maar jij moet weten, Job, dat je mij kunt vertrouwen en dat ik weet wat ik doe. Wat is Job zijn reactie in hoofdstuk 42, vers 2? Want sta daar bij stil, hè? Heeft God hem nu geantwoord op de waarom-vraag? Niks, hè? God heeft gewoon laten zien wie hij is. En wat is Job zijn conclusie? Nadat hij zo gesmeekt heeft en verlangd heeft om met God te kunnen praten, dat hij zijn zaak wil voorleggen aan God. Wat is zijn conclusie? God, ik weet dat jij alles vermoogt en dat geen van uw plannen wordt verijdeld. Job zegt: God, ik begrijp niet dat ik u niet vertrouwde. Ik begrijp dat die waarom vraag, die is er, ik heb er geen antwoord op, maar ik mag weten dat ik u kan vertrouwen. Ik weet dat jij het laatste woord hebt van alle dingen. En wat zegt hij in vers 6? En dat is wat hij de eerste keer niet deed, na het eerste woord van God. Daarom herroep ik en doe boete in stoffen af. Maar Job moest zich niet bekeren omwille van zonde waarvoor hij gestraft is, hè, waarvoor al dat onheil is gekomen over hem. Maar Job moest wel zijn gedachten herzien. Job moest wel herzien hoe hij gesproken heeft over God daarna. Dat hij had moeten vertrouwen in plaats van God te beschuldigen. En hij komt eigenlijk tot de conclusie: God, ik wil niet langer die rechtzitting hebben. Ik weet dat het oké is. Nu is Job zijn toestand veranderd. Er is nog niks veranderd, hè? Hij is nog steeds alles kwijt. Er is niks teruggegeven. Maar Job is wel content. Hij heeft zijn gedachten herzien. Hij is nu tevreden. En hij weet de gedachte: God is met mij. En dat is zijn vertroosting. En ik heb in het begin gezegd, het zal een teleurstelling zijn als wij verwachten dat het boek van Job ons de antwoorden gaat geven op onze waarom-vragen. Waarom wij soms zoveel ellende in ons leven tegen kunnen komen. Het antwoord moet zijn: God heeft het laatste woord in alle dingen. God weet wat hij doet. En dan komen we in die epiloog, het nawoord, de laatste woorden van het boek van Job. En dat is dat in vers 7. Nadat de Heere deze woorden tot Job gesproken had, sprak de Heere tot de Temaniet Elifas: mijn toren is ontbrand tegen u en tegen uw beide vrienden, want gij hebt niet recht van mij gesproken zoals mijn knecht Job. Zij hebben slechte raad gegeven aan Job. Ze hebben verkeerd van God gesproken. En merk op dat God dat niet van Job zegt. Hoewel we duidelijk gezien hebben dat Job ook fouten heeft gemaakt. Maar Job heeft vanuit zijn emotie, vanuit zijn verdriet, vanuit zijn wanhoop gesproken. Vanuit zijn vele vragen die hij had. Maar Elifas, Bildad en Sofar hebben beweerd dat zij de wil van God kenden. En dat Job maar moest luisteren naar hen, want zij zeiden: Job, je bent een zondaar en je moet je bekeren. En dat was niet juist. Dat was fout. En ik heb dat erbij geschreven, en dat is iets waarover we moeten nadenken. Elihu, we weten niet goed wat we van die persoon moeten maken, was hij nu goed of slecht, maar het valt wel op dat God Elihu niet vertelt. Dat God zegt, of niet zegt van: Elihu, jij hebt ook slecht gesproken over mij. Geef dat even mee. Neem dat mee en trek daar uw conclusies uit als je zelf wilt. En wat moeten de drie vrienden nu doen? Vers 8. Neem zeven stieren en zeven rammen en gaat naar mijn knecht Job en breng ze voor u tot een brandoffer. En mijn knecht Job mogen voor u bidden, want slechts ter wille van hem, of slechts hem zal ik ter wille zijn, zodat ik u niet iets kwaad aandoe, omdat jij niet recht van mij gesproken hebt, zoals mijn knecht Job. En wat moeten zij doen? Zij moeten naar Job gaan, die ze zo vals beschuldigd hebben, zo slecht vertroost en behandeld hebben. En Job moet voor hen bidden. En als Job wil bidden voor hen, dan zal God hen vergeven. En ze gaan naar Job. En Job bidt voor hen. En dat zegt ook heel veel over Job. Zou jij nog bidden voor zo'n vrienden die u zo behandeld hebben? Zo vals beschuldigd hebben en in de steek gelaten hebben? En de Heere was Job ter wil. Einde van vers 9. En dan zien we dat dat Job zijn leven helemaal verandert. God geeft hem het dubbele terug van wat hij had tevoren. En we zien dan ook dat dan in ene keer, vers 11,
Toen kwamen al zijn broeders en zusters en al zijn vroegere bekenden tot hem en aten met hem in zijn huis. Zij beklaagden en troosten hem over al het onheil dat de Heer over hem gebracht had en schonken hem iedereen geldstuk en een goud. Toen kwamen ze. Toen God hen teruggezegend had. Vers 17, de laatste woord in het boek van Job. En Job stierf oud en van het leven verzadigd. Dat is het boek van Job, maar wat leren we daaruit? Enkele praktische lessen tot slot. De vraag die we ons kunnen stellen is, waarom zou God lijden toelaten? En ik denk dat dat een terechte vraag is. En ik denk dat dat te maken heeft met de met het idee dat God liefde is en dat liefde vrijheid geeft om te kiezen. Maar met vrijheid om te kiezen voor goed of slecht, voor liefde hebben of te verwerpen, is dus ook die mogelijkheid om die liefde af te wijzen. Een vraag die we ook nog kunnen stellen als we het boek van Job lezen. Als we beginnen te lezen, we hebben dat beeld in de hemel gezien, de gesprekken tussen God en de aanklager. Spelen zij een of ander ziek spel met elkaar? Dat zij zo over mensenlevens gaan. Ja, er zijn veel mensen gestorven omwille van al die gebeurtenissen. Dat is heel veel leed als gevolg van wat er allemaal is gebeurd. Speelt God samen met Satan een of ander ziek spel? En ik denk dat we dit daaruit moeten concluderen. God is almachtig. En God kan ten alle tijden in het leven van mensen ingrijpen, zonder die vrije wil weg te nemen. Want dat is ook een essentieel iets, de vrije wil. Maar niet alles wat wij denken dat goed voor ons is, is ook effectief goed. En soms is het dat lijden ons juist een les leert, die als we het lijden niet zouden kennen, die zouden we nooit geleerd hebben. En mensen die door een diep dal zijn gegaan in hun leven, die zullen dit beamen. Dat het hun veel heeft bijgebracht. Als je er goed mee omgaat natuurlijk. Ik ken het verhaal van Jozef, dat is eigenlijk gelijkaardig. Jozef was een man van geloof, maar op het moment dat hij verraden werd door zijn broers en in de put zat, wat deed hij? Denk je dat hij zei, oh joepie, en mijn verhaal wordt in de Bijbel geschreven, en mensen zullen later over mij lezen, en ik zal maar... Nee, hij smeekte om zijn leven. Jarenlang heeft hij onrecht geleden, niet wetende wat de dag van morgen zou brengen. Maar wat was zijn conclusie jaren later, op het einde, toen zijn broers en zijn vader naar Egypte waren gekomen? Wat zei hij toen de vader gestorven was? Jij hebt een kwade gedacht. Maar God heeft dat ten goede gebruikt. Maar dat laat zien dat God alles kan. In Handelingen 2 zien we een gelijkaardig voorbeeld over Jezus. Wetteloze mensen hebben Jezus aan het kruis genageld, zegt Petrus. Maar God heeft dat gebruikt om hem uit de dood op te wekken. En dat Jezus zo uiteindelijk ook, zoals de Hebreeën 3 zegt, een oorzaak van eeuwig heil is geworden. En een vraag, denk ik, die we ons moeten stellen. We kunnen allemaal zeggen, ik geloof. Iedereen kan zeggen, ik geloof in God. Ik geloof dat het woord van God de waarheid is. Ik geloof in de regels en de principes die in de Bijbel staan. Maar mag God uw hart testen? Mag Hij uw hart testen? Mag Hij uw geloof op de proef staan? In Psalm 139, zullen we even naartoe gaan. Daar zegt David in vers 1, Heere, Gij doorgrondt mij en kent mij. Gij kent mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. Met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong. Of zie, Heere, Gij kent het volkomen. Gij omgeeft mij van achter en van voren. Gij legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven. Ik kan er niet bij. Vers 23.
Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Toets mij en ken mijn gedachten. Zie of bij mij een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige weg. Mag God uw hart testen, zoals hij dat gedaan heeft bij Job. Dat hij dingen heeft toegelaten waar Job nooit niet om gevraagd zou hebben. Wat Job nooit niet gewild zou hebben. Maar Job heeft wel een belangrijke les moeten leren. En ik denk dat als we die vraag stellen, dat we ook echt moeten beseffen en daarvan doordrongen moeten zijn. Wij kunnen die test elkaar niet opleggen, hè? Was ik er misschien bij toen God alles deed? Weet ik hoe alles werkt? Weten jullie het? Nee, God weet dat. God kent alleen onze gedachten. God alleen kent al onze beweegredenen. God alleen is degene die ons kan testen. Die weet hoe wij ons voelen. Hij weet wat goed voor ons is. He, als we naar de dokter gaan, voor ons hart te testen, gaan we dat door een loodgieter laten doen? Gaan we dat door een straatlegger laten doen? Nee, natuurlijk niet. Wij gaan dat laten doen door iemand die weet wat hij doet. God weet wat hij doet. God wist bij Job wat hij aan het doen was. Hij bepaalde de grenzen van wat mocht en wat niet mocht. En het is niet omdat je een zelfdiagnose doet als mens, dat je zegt, oh, mijn hart is goed, mijn hart hoeft niet getest te worden, dat het daarom ook effectief goed is. Mag God uw hart testen? Dat is de vraag. Het is niet omdat we niet naar de dokter gaan, dat we daarom niet ziek zijn. En Petrus zegt dat ook, ik zal dat gewoon even aanhalen, maar 1 Petrus 1, vers 6 en 7. God gebruikt lijden om ons karakter te vormen. Om ons geloof te vormen. En in dat opzicht moeten we lijden omarmen. Moeten we juist dankbaar zijn dat deze dingen in ons leven komen. We zijn er bijna door. Dat gezegd hebbende, wie wil meemaken wat Job mee heeft gemaakt? Niemand. Wie wil alles kwijtgeraken? Wie wil zijn kinderen kwijtraken? Ik ken geen normaal denkend mens die zegt, doe maar, dat willen we niet. We kijken er tegenop. Maar het brengt ons wel vaak de meest waardevolle lessen in het leven. En uiteindelijk moet soms het antwoord ook voor ons genoeg zijn, dat de waarom-vraag niet wordt gegeven. De waarom-vraag wordt niet beantwoord. We weten het niet. Maar denk dan aan wat Job heeft moeten leren. God maakte hem duidelijk, Job, je kunt het zelf niet oplossen. Jij kunt niet doen wat ik kan doen. Heb vertrouwen in mij. Ik weet wat er aan de hand is. En ik zal, wat er ook gebeurt in uw leven, gebruiken ten goede. Heb God lief om niets. Al zou u alles afgenomen worden. Heb God lief. De conclusie, wat het Nieuwe Testament zegt, is dit. De brief van Jacobus gebruikt Job. Als Jacobus spreekt over het hebben van geduld. Jacobus zegt tegen de christenen, oefent ook gij geduld. Sterk uw harten, want de komst van de Heere is nabij. Broeders, zucht niet tegen elkaar. Opdat gij niet onder het oordeel valt, zie de rechter staat voor de deur. Broeders, neemt tot voorbeeld van gelatenheid en geduld. De profeten die in de naam van de Heere hebben gesproken, zie wij prijzen hen zelfs die volhard hebben. Gij hebt van de volharding van Job gehoord. En je hebt uit het einde dat de Heere dit volgen, gezien dat de Heere rijk is aan barmhartigheid en ontferming. Dat moet ons antwoord zijn. Dat moet onze hoop zijn. Dat moet ons genoeg zijn om ons... En ik besef dat, hè, dat het zo gemakkelijk gezegd, als je terug stilstaat bij het lijden dat Job heeft meegemaakt. Het lijden van bezittingen, en geliefde kwijt te geraken. Het is gemakkelijk om te zeggen, heb geduld, want je moet er maar mee omgaan. Je moet er maar mee leren leven. Want zelfs Job, nadat hij alles heeft teruggekregen, wat heeft hij niet teruggekregen? Zijn kinderen die hij kwijt is geraakt. En praat maar eens met de ouders die hun kindje hebben verloren. Ik ken een oude vrouw, die is inmiddels gestorven. En die had een dochter, dat weet ik niet meer heel zeker. Maar dat was 9 jaar, het kindje. Is onder een vrachtwagen gekomen, dood. En elk jaar op die periode, dat dat kindje verongelukt is, werd die mevrouw enorm triest. Omdat die herinneringen terugkwamen. En dan kun je wel zeggen tegen zo iemand, heb geduld. Maar de pijn heb je ook. En daar moet je mee leren omgaan. Maar laat het die hoop en die vertroosting zijn. Kijk naar Job, kijk naar zijn volharding. En al is het niet in dit leven dat God u de antwoorden geeft. Als christenen geloven wij in het leven na de dood. En dan mogen wij ook weten dat God rijk is aan barmhartigheid en ontferming. Amen.